We willen het woord van de Heere gaan openen en doen dat in het profetenboek Jesaja, het 43e hoofdstuk, vanaf vers 21, en wordt doorgelezen tot en met vers 6 van hoofdstuk 44. Jesaja 43, vanaf vers 21 tot en met vers 6 van hoofdstuk 44.
Dit volk heb ik mij geformeerd, zij zullen mijn lof vertellen. Doch gij hebt mij niet aangeroepen, o Jacob, als gij u tegen mij vermoeid hebt, o Israël. Mij hebt gij niet gebracht het kleine vee, uw brandoffers, en met uw slachtoffers hebt gij mij niet geëerd. Ik heb u mij niet doen dienen met spijsoffer, en ik heb u niet vermoeid met wierook. Mij hebt gij geen kalmoes voor geld gekocht, en met de vette uw slachtoffers hebt gij mij niet gedrenkt. Maar gij hebt mij arbeid gemaakt met uw zonden. Gij hebt mij vermoeid met uw ongerechtigheden. Ik ben het die uw overtredingen uitdelg om mijnentwil. En ik gedenk uw zonden niet. Maak mij indachtig. Laat ons tezamen rechten. Vertel gij uw redenen, opdat gij moogt gerechtvaardigd worden. Eerst de vader heeft gezondigd. En uw uitleggers hebben tegen mij overtreden. Daarom zal ik de oversten des heiligdoms ontheiligen en Jacob ten ban overgeven en Israël tot beschimpingen. Maar hoor nu, mijn knecht Jacob en Israël dien ik verkoren heb. Zo zegt de Heere, uw maker en uw formeerder van de buik af, die u helpt. Vrees niet, o Jacob, mijn knecht. En gij, Jeshurun, dien ik uitverkoren heb. Want ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. En zij zullen uitspruiten tussen in het gras als de wilgen aan de waterbeken. Deze zal zeggen, ik ben des Heeren en die zal zich noemen met de naam van Jacob. En gene zal met zijn hand schrijven, ik ben des Heeren, en zich toenoemen met de naam van Israël. Zo zegt de Heere, de koning Israëls, en zijn verlosser, de Heere der Scharen. Ik ben de eerste, en ik ben de laatste, en behalve mij is er geen God.
De tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte. Jesaja 44 en daarvan de versen 3 en 4. 3 en 4 van Jesaja 44, waar het woord van de Heere onze tekst luidt. Want ik zal water gieten op de dorstigen en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. En ze zullen uitspruiten tussen in het gras als de wilgen aan de waterbeken. Tot zover. Geliefde gemeente. Tegenwoordig zijn er in het voorjaar vaak langdurig droge perioden. We hebben dat in het achterliggende voorjaar ook gehad. En dan heb je van die periode dat het eigenlijk nauwelijks regent. Met name voor boeren en voor tuinders is dat niet fijn. Want het is niet bevorderlijk voor de opkomst en de groei van de gewassen als het lang droog blijft. En op bepaalde perioden kan het dan zijn dat er nauwelijks iets van die gewassen boven komt. En in zulke tijden zien boeren dan reikhalsend uit naar regen. Want hoe langer de droogte duurt, hoe groter gevaar de oogst loopt. En op zulke momenten blijkt hoe een boer afhankelijk is van de weersomstandigheden. En dat hij niet zelf kan zorgen voor regen. Droog en dorre landbouwgrond smacht naar water. Het roept dan om een flinke regenbui. En alleen zo kunnen de gewassen ook weer tot leven komen en gaan groeien. Droog en dorstig land heeft water nodig. En het is nou precies dat beeld wat de profeet Jesaja in onze tekst gebruikt. En daarmee gaat hij duidelijk maken een van de dingen die de uitstorting van de Heilige Geest nou betekent. Je mag als het ware zien dat hier diep in het Oude Testament al iets zichtbaar gaat worden van wat we gisteren hebben beleden, de uitstorting van de Heilige Geest. En zo komen we bij onze tekst onder het thema de uitgieting van de Pinkstergeest. Drie gedachten. In de eerste plaats het dorre land. In de tweede plaats de waterstromen. En in de derde plaats het bloeiende land. De uitgieting van de Pinkstergeest. Het dorre land, de waterstromen en het bloeiende land. Jesaja, toch goed om er even iets van te zeggen, al laat ik heel veel dingen erover ook liggen. Maar hier in Jesaja 44, dan zit er een moment dat het beslist niet de glorietijd van Israël is. In die dagen treedt de profeet Jesaja op. De godvrezende koningen, David en Salomo, die zijn er al lang niet meer. En de splitsing tussen het tienstammenrijk en het tweestammenrijk is al een feit geworden. En de goddeloosheid onder het volk neemt alleen maar toe. En ook binnen het koningshuis, de koningen die er zijn over Israël en Juda, kan er veel meer mee door dan Gods woord toelaat. En daartegen heeft de profeet Jesaja van Gods wegen het volk moeten waarschuwen. En daar bestond ook het eerste deel van het boek uit. Hij heeft het volk het oordeel van God aangezegd. Wie doorgaat op zondige wegen zal worden gestraft. En het gebeurt. Het volk wordt vanwege hun zonde worden ze weggevoerd in ballingschap. En door al hun ongerechtigheden en door alle verkeerdheden hebben ze dat oordeel van God over zich afgeroepen. En daarom is het volk verbannen naar Babel. En ondanks die straf en ondanks die nood hebben ze niet geroepen tot God. Vers 22. Doch gij hebt mij niet aangeroepen, o Jacob. Ze hebben zich om de Heere helemaal geen moeite gegeven. Als gij u tegen mij vermoeid hebt, o Israël. Ze zijn alleen maar doorgegaan met hun zonde. Ja, zelfs zo dat de Heere het van hen moet zeggen. Vers 24. Maar gij hebt mij arbeid gemaakt met uw zonde. Gij hebt mij vermoeid met uw ongerechtigheden. Ze hebben de gunst van de Heere verspeeld door hun wandel en handel in de zonde. Onder het volk was er sprake van een diep verval. Ze leefden vooral voor zichzelf en ze leefden los van hun schepper. En daarom heeft het volk Gods toorn verdiend. Er klonk het aan het einde van hoofdstuk 43... Daarom zal ik de overste van het heiligdom ontheiligen en Jacob ten ban overgeven en Israël tot beschimpingen. Jacob zal dus worden verbannen uit het land der belofte en Israël zal voor de omliggende volkeren tot een schimp zijn. Ze zullen aan Gods rechtvaardige toorn niet ontkomen. Nou, en dan dus hoofdstuk 44. Dan hebben we dus gezien wat er nu eigenlijk van het volk Israël gezegd moet worden. Het is eigenlijk als onvruchtbare grond, droog, hard, verdord. Daar groeit niks, daar bloeit niks. Ze brengen geen vruchten voort. Ja, en wat er staat, dat is het onkruid van de ongerechtigheden. Dat is nou de situatie van hoofdstuk 44. Een hopeloze situatie. Een verloren situatie. En geen zicht op verandering of verbetering. En als je dan ziet wat het volk er zelf van heeft gemaakt, zou het toch rechtvaardig zijn als God niet meer naar hen om zou zien. En als we nou een ogenblik dan kijken naar ons eigen leven. Moeten wij dan ook niet zeggen, van mezelf uit, geen vrucht in der eeuwigheid. Wat groeit er nou op onze levensakker? Zijn wij ook geen onvruchtbare grond? En vertonen wij daarin ook niet de trekken van een woestijn, waar alles spreekt van dorheid en doodsheid? Dat sinds de val in Adam op geen enkele mensenakker nog vruchten groeien en bloeien tot eer van God. En als we in het voorjaar dan wel eens met de fiets of met de auto langs zo'n dor land rijden, dan kun je er naar kijken en dan kun je je hoofd schudden en denken, nou, dan wordt dit jaar helemaal niks. Hier zal de boer geen oogst van afhalen. Het heeft ook helemaal geen enkele nut meer om op deze akker nog werk te gaan verrichten. Nou, zo zou je het ook kunnen hebben gedacht van het volk van Israël. Wat heeft het nog voor nut? En toch komt hier die rijke belofte en gaat de Heere spreken tot het dorre land. Want ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droog. En er is een belofte met een rijke inhoud. Er wordt eerst gesproken over de dorstige. Nou, dorstig, een dorstig land snakt naar water, naar regenwater. En jullie jongens en meisjes, je weet wel, als het nu ook weer al een paar dagen warm is en je bent buiten aan het spelen, dan kun je door je spel kun je dorst krijgen en heb je zin om wat te drinken. Maar als we denken aan mensen in andere delen van de wereld, die misschien ook moeten trekken door een dorre doodse woestijn met hoge temperaturen, dan hebben ze het water nodig om niet om te komen van dorst. Dat beeld als het gaat om de dorstigen. Maar wie worden daar nou mee bedoeld met die dorstigen? Nou, dat zijn allen die dorst naar God hebben gekregen. Die het met de dichter van het 42e psalm hebben leren uitroepen. Gelijk een het schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Dorstige mensen, dat is dus die eerste groep die in onze tekst wordt benoemd, dat zijn mensen die dorst naar God hebben gekregen. Is dat er in mijn, in uw en jouw leven? Zijn wij nou van die zielen die dorsten naar God? Juist omdat we hebben verstaan dat ons leven buiten God zo arm en leeg is. Er is droefheid in je hart gekomen over de zonde. En er is een dorst, een verlangen in je hart gekomen naar God. Een dorsten naar de gerechtigheid die er ligt in Christus. Een dorsten naar dat levende water dat de Heere Jezus is en heeft verworven. Een dorst om met God verzoend te zijn en in die herstelde gemeenschap met de Heere te mogen leven. Een dorsten naar het heil, naar de verlossing die er ligt in Christus. De Heere Jezus heeft het in het Nieuwe Testament kunnen zeggen. Zalig zijn zij die dorsten. Want juist aan die dorstigen belooft de Heere nou de werking van de Heilige Geest. Ik zal water gieten op de dorster. Een dorst die er is bij het begin van het geestelijke leven. Maar een dorst die er toch ook blijft als het goed is. Als je de Heere hebt leren kennen. Dan blijft dat toch die dorst naar God. Die dorst om voortdurend te mogen drinken. Uit die bron van het levende water. Is het toch het verlangen om meer ervan te mogen smaken en om zo te mogen groeien en toe te nemen in de gemeenschap met God. En dan wil je meer van de Heere Jezus kennen en wil je meer van hem horen. En is er het uitzien om door de Heilige Geest bediend te worden uit die volheid die er ligt in Christus. De dorstige. Maar dat is ook die tweede categorie. waar Jesaja van spreekt. En stromen op het droge. De kanttekeningen op de Statenvertaling die geven aan dat het droge ziet op hen die geen zaligmakende kennis van God hebben. Dat zijn dus diegenen die onvruchtbaar zijn als de dorre grond. Denk aan de woestijngrond. Als je daar wel eens bent geweest, dan weet je dat daar eigenlijk ook niks groeit en bloeit. En daar blijkt dat de aarde vanwege onze zonde vervloekt is. En de vloek van de onvruchtbaarheid wordt daar gezien. En met dat woord, het droge, wordt ons natuurlijk bestaan getekend. Zo staat het toch met ons tevoor, van onszelf, dor, droog, dood. En zo een zoekt God niet. Zo een is ook niet bezig met de dingen van de Heere. En hoe erg is dat eigenlijk niet? Een dor, droog en doods hart. Totale desinteresse voor God en zijn dienst. Helemaal onverschillig als het aankomt op de dingen van de Heere. Ja, zo'n droog hart, die kun je vinden in de wereld. Mensen die een kerk nog nooit van binnen hebben gezien of heel bewust met de kerk hebben gebroken. Ze leven hun eigen leven en ze doen waar ze zin in hebben. Ze trekken zich nergens wat van aan van de normen die de Heer in zijn woord heeft gegeven. Maar eerlijk, ja, daarvoor kijken we dan vaak als het gaat over die invulling van droog naar de mensen buiten Urk, mensen in de wereld. Maar zo'n droog hart kan zich ook hier vanmorgen in de schuilplaats bevinden. Iemand die voor het oog keurig en rechtzinnig is. Netjes in de kerk komt. En niet snel een kerkdienst zal missen. Maar als de broeders een geestelijk gesprek willen voeren. Direct afhaken. En direct het gesprek ombuigen. En hoogstens het afsluiten met een dooddoener. Ja, maar het gaat zomaar niet. En ondertussen gewoon leven voor zichzelf. Zo'n droge ziel, werelds of keurig rechtzinnig, maar waarin het hart geen enkele behoefte is om de Heere te kennen en met de Heere te leven. Tegelijk, en het is goed om dat ook te zeggen, omdat er wel een onderscheid ligt tussen dat dorsten, waar je dus naar verlangt om water te ontvangen, of het droge, waarin er ook niet die begeerte is. Kan het ook zijn dat er perioden kunnen zijn in het leven van Gods kinderen, dat een droge periode aanbreekt. Er waren tijden dat de plasregen van de geest op hun levensakker mocht neervallen, en dat ze dat ook hebben mogen ondervinden. Dat de Heer daar ook de zegen over heeft gegeven, en dat er vruchten mochten opkomen in hun leven van geloof en bekering. Misschien weet u daarvan. Maar dat als je dan vandaag denkt, Pinksteren 2026, het is al zo lang geleden dat die geest in mijn leven heeft gewerkt. En het is allemaal droog en dor geworden van binnen. Misschien omdat je weer zo druk bent geworden met alles van deze wereld. De zorgvuldigheden van het leven die in beslag hebben genomen. Of een zonde die aantrekkingskracht op je hart. Waar je voor gevallen bent. Waardoor het stil geworden is in de ziel. En dat er een tijd komt dat die geloofsbloemen er verlept bij staan. Kijk, daarin ligt wel een verschil tussen een die er nog nooit iets van heeft gekend en tussen een kind van God. Kijk, een onbekeerd mens, die heeft geen last van die droogte. Die vindt het wel goed. Die gaat gewoon verder in alles van de wereld. Maar uiteindelijk een kind van God. Eén die het werk van de Heilige Geest in zijn leven heeft ondervonden. Die kan daar geen rust in vinden als die droge perioden in zijn leven zijn aangebroken. Dat Gods woord langs je heen gaat. Dat de psalmen geen kracht meer bij je doen. Dat je de vertroostende werking van het woord niet meer ervaart. En dat je de vreugde van de gemeenschap met God in en door Christus mist. Ja, misschien zitten er wel zulke droge zielen vanmorgen in ons midden. U hebt eens die gerechtigheid van Christus mogen ontvangen. En de Heilige Geest heeft u toen laten zien wie u zelf bent. Maar nog meer, die toonde ook de heerlijkheid en de volheid van Christus. Maar dat er nu alles dor en droog is geworden. En dat er niks meer bloeit en de groei gestagneerd is. Kijk dan eens naar onze tekst. Want hoe u hier ook zit, dorstig, verlangend naar God, of dor en droog, hier klinkt de belofte van de uitgieting van de Pinkstergeest. Een belofte geadresseerd aan droge en aan dorstige akkers. Een belofte gericht aan hen die dorstig zijn gemaakt naar God. Een belofte die ook uitgaat, ja ook naar hen, naar een doodzondaarshart. En daarom een belofte waar niemand van ons vanmorgen van kan zeggen, daar val ik niet onder. Of uw hart nou dor en droog of dorstig is. Deze belofte richt zich op uw hart. En die belofte die spreekt van de waterstromen die komen. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De waterstromen. Want we weten wel dat in de Bijbel op verschillende plaatsen gesproken wordt over water. En dan wordt er soms over water gesproken in die zin van water dat reinigt, water dat schoonmaakt. Maar water heeft ook een andere betekenis. Als we denken aan die akkerbouwgrond. Als na langdurig droge periode de gewassen snakken naar water. En als ze door het regenwater weer helemaal opfleuren. Eerst hingen ze slap, maar dan mogen ze rechtop staan. Water verfrist. Het doet de bloesems bloeien, de knoppen groeien en de vruchten ook rijpen. En nu zegt de Heere tot een dorstig en droog volk, want ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droog. Dus water, we kunnen ons dat toch zo voorstellen of niet, dat die harde, droge grond zacht, week maakt. En dan verandert er van alles op die levensakker. Die grond die dan rijp wordt gemaakt voor de groei van de vrucht. Nou, en dat water, dat spreekt hier van het heil dat er bij de Heere te vinden is. Het gaat hier om de werking van de Heilige Geest. Want we komen het vaker tegen in de schrift. De Heilige Geest, denk maar aan het beeld van de wind en van het vuur, maar ook van de water. Denk aan Ezechiël 36, waar het daar staat in vers 25. Dan zal ik rein water op u sprengen. Water op u sprengen. Dan gaat het om de toezeggende werking van Gods geest. En dat is water dat harde hart zacht maakt. Als we het houden bij die akkerbouwgrond, dat vruchtbaarheid geeft. Dat een dor en doodsland weer in bloei zet. Dat mag doordringen tot de wortel van de gewas. Maar dan ook geestelijk als we het overzetten. Het water van Gods geest dat een hart, verhard, zondaars hart, zacht maakt. Dan komen de indrukken van dood en eeuwigheid. Je wordt ontvankelijk voor Gods woord. Dat woord wat je altijd misschien hebt gehoord, waar langs je heen ging, als dat water van Gods geest wordt uitgegoten over je levensakker. Dan gaat dat woord ook spreken in je leven. Kijk, als het een lange periode droog is, dan volgen boeren uitgebreid de buienradar. En als de buien zich aandienen, dan hopen ze dat er veel regen valt. Maar hoe teleurgesteld zijn ze dan niet als er maar een klein buitje is met nog geen millimeter regen? Dan hebben ze er eigenlijk maar weinig aan. En nu spreekt onze tekst niet maar over een heel kortstondig buitje. Maar het gaat hier over: ik zal water gieten. Dus niet druppelsgewijs. De Heere zendt zijn geest niet mondjeswaard, maar hij zal een plasregen van zegen schenken. De Heere giet water. En dat wijst op de volheid van de genade Gods, die door de Heilige Geest wordt toegepast. En het droge en dorre land wordt daarmee overspoeld. Stromen van water, levend water, levendmakend water. En als dan zo die waterstromen van de Heilige Geest worden uitgegoten op die dorstige en die droge akkers, dan worden zulke zondaarsharten herboren en vernieuwd. En horen daarin dan niet een rijke boodschap? Want dan kan het zelfs voor het droog. Dan kan zelfs zo'n droog zondaarshart nog vrucht gaan dragen. De Heilige Geest die zaligmakend gaat werken. Waterstromen die ook niet te keren, die niet tegen te houden zijn. En als de Heere zijn geest uitgiet, dan komt dat water, dat komt overal. Want het wordt ook van boven uitgegoten. Die wateren van Gods geest gaan uit van God de Vader en van God de Zoon. En dat is toch wat we hebben beleden gisteren. Wat we vandaag opnieuw mogen beleiden. Dat met Pinksteren vanuit de hemel God de Vader en God de Zoon de geest uitzenden, uitstorten, uitgieten. Dat kon omdat de Heer Jezus was teruggekeerd naar zijn Vader. Hij die door zijn Vader naar de aarde gezonden was. Die de wil van zijn Vader volkomen heeft gedaan. Aan het recht van God genoeg heeft gedaan. Die daarvoor moest lijden, die moest sterven. Die plaats bekleedend aan het kruis van Golgotha moest hangen. Want de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En de Heere deed al onze ongerechtigheden op hem aanlopen. Maar hij stond op uit de doden. En na 40 dagen voer hij op ten hemel. Juist om vanuit de hemel samen met zijn Vader de geest uit te gieten. Omdat Christus de volheid van heil verworven heeft. Die waterstromen die dus van boven komen. De Pinkstergeest vanuit de hemel uitgezonden. En hier al toegezegd in het Oude Testament. Belooft God dat hij nog wil werken onder dat verbondsvolk van Israël. En dat hij water zal gieten op de dorstigen. En stromen op het droge. Misschien liggen daar voor jou wel je vragen. En je weet niet of het voor jou nog wel kan, want het is zo dor en droog en doods van binnen in je hart. En er is zoveel dat tegen je getuigt. Je denkt misschien terug aan de dingen die je de achterliggende dagen hebt gedaan. En je denkt, hoe kan dat nou eigenlijk? Dat kan toch niet met Gods woord samengaan? Of als u terugziet op uw leven. Als u voelt dat u ouder wordt en denkt van, het zal niet lang meer duren voordat ik sterven ga. En je denkt van, welke vrucht heb ik nou voortgebracht in mijn leven? Dat u moet zeggen, ja, uit mij geen vrucht. Hoor dan deze belofte. Water op de dorstig. stromen op het droge. En hij zal dat gieten, overvloedig. Ja, en hij belooft nog meer. Wat zegt hij? Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomeling. Moet er goed plaatsen in de context van onze tekst dat dat volk dat was verbannen in ballingschap. Weggevoerd naar een vreemd land, geen hoop op herstel. En dan denk ik aan die kleintjes, aan hun kinderen. Of aan de kinderen die nog geboren moesten worden. De vrouwen daar in ballingschap van het Joodse volk die zwanger waren. Ja, hun nageslacht. Het zal verstoken blijven van het land der belofte. Het zal opgroeien in de vreemde, zonder verwachting, zonder hoop, ver weg van Jeruzalem. Het ziet er toch ook niet best uit voor de kerk van die dagen. Hoe moest er nou terechtkomen van die gevangen genomen Joden? Zou dat volk nou niet uitsterven te midden van al die andere volkeren? En bovendien, daar in de ballingschap, de gevaren groot van een heel andere wereld, levensstijl en een heel andere levenswandel. Assimilatie aanpassen. Ja, bleek trouwens later ook wel bij een groot deel van het volk werkelijkheid te zijn geworden. En toch klinkt hier die belofte. Juist ook voor die jonge kinderen die daar in de vreemde waren weggevoerd. En voor dat zaad dat nog geboren moest worden. Mijn geest op uw zaad en mijn zegen op uw nakomelingen. Dat is dus op hun nageslacht. Dat zijn zij die hetzelfde beeld dragen als hun ouders. Dat zaad is ook in Adam gevallen en ligt ook in de verkeerde aarde. Het is ook onvruchtbaar in zichzelf. Ook dat zaad deugt niet. Je ouders in ons midden, of aankomende ouders in ons midden, daar kun je mee worstelen. Zeker als je ziet, als een van je kinderen niets meer wil weten van de dienst van de Heere. Dat je hem wel riep gistermorgen en vanmorgen, maar dat hij geen zin had om mee te gaan. Dat ze hebben gebroken met Gods dienst. Dat er wordt afgeweken van de oude waarheid. Dat je ze een weg op ziet gaan en je hart vasthoudt en denkt, gaat dit allemaal wel goed? En wat zijn er niet aan ouders die ook worstelen met de verkeerde wegen die één of meerdere van hun kinderen inslaan. En jongelui, als het misschien jou zou treffen, soms zie je het geen eens. Ben je er misschien blind voor? En ga je met de vaart van de volkeren mee met je vrienden op de wegen die zij ook gaan? En merk je niet hoeveel verdriet het je ouders kan doen? Dat zij zien dat je daarmee je eigen verderf tegemoet loopt. Maar jij gaat volop door op die brede weg. En op het pad van de zonde. En moeten we dan ook niet zeggen dat de verleidingen die in de wereld te vinden zijn, dat die verleidingen ook allemaal op Urk te vinden zijn. En dat ook zo kerkelijke jongeren zo heel gemakkelijk worden meegesleept met elkaar. Maar wel op een pad dat niet tot eer van de Heere is. En als ouder kun je dat dan zien en denk, welke kant gaat er nou op met mijn kind? Pinksteren verkondigt dat het anders kan worden. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. En is dat ook niet wat de profeet Joël ook heeft gezegd? Dat uw zonen en uw dochteren zullen profeteren en uw jongelingen zullen gezichten zien. En daarom mag er hoop zijn voor de kerk. Want de Heere zal nog in het bijzonder omzien naar dat jonge zaad en naar die nakomelingen. En over hen zal hij de Heilige Geest gaan uitstorten. Die geest die wederbaart en die levend maakt. Die geest die overtuigt van zonde. Die geest die je de Bijbel laat lezen. Die geestelijke ogen schenkt, waardoor je gaat verstaan wat er staat. Die geest die leert smeken, leert bidden om genade. Die geest die ook het hart verlangend maakt om in Gods wegen te wandelen. De geest die bovenal in alles Christus verheerlijkt. Want dat is toch het liefste werk van de geest. Dat hij een mensenkind aan de hand neemt en meeleidt tot de Heere Jezus Christus. En dat hij in het hart dat geloof werkt, waardoor een zondaarshart verbonden wordt aan Christus. De Heilige Geest die niet alleen leidt in de diepte van de ellende, maar ook het oog opent voor de volheid die er ligt in de Heere Jezus Christus. Zodat je Gods heerlijkheid in Christus gaat kennen. En dat je gaat verstaan dat in de Heere Jezus er verzoening ligt voor je zonde. Die geest die van harte gewillig en bereid maakt om voor de Heere te leven. En is dat ook niet de hoop? Ook voor onze gemeenschap, hier op Urk, bij alles wat je zorgen kan baren. Maar dat die geest juist ook wil komen op die opkomende generaties, op het opkomende geslacht. En daarom is er hoop voor de kerk, omdat de Heere nog doorgaat van geslacht tot geslacht. En hij zijn geest nog doet uitgaan over dat jonge zaad. Oh nee, niet dat het dan altijd precies in dezelfde bewoordingen zal gaan als bij hun ouders. Daarvoor zijn ze ook jong. Maar wel, hij zal zijn geest uitzenden op uw nakomelingen. De plasregen van Gods geest. En dat laat dan een rijke zegen achter. En dan komen we bij onze laatste gedachte. Het bloeiende land. Want wij weten hoe in het rijk van de natuur, dan na die droge periode als de regen is gevallen, dat alles er anders uit komt te zien. En dat de regen het land goed heeft gedaan. De vruchten komen op, alles staat in bloei en alles groeit. Nu als nou het water van Gods geest gaat stromen over de akkers, dan wordt ook alles anders. We lezen dan in vers 4, het zal uitspruiten. God gaat dan door zijn geest werken in het hart van een zondaar. En dat gaat bij iedereen weer anders. Het is waar, de een die kan al als een jongen of een meisje van 6 jaar in zijn of haar hart de liefde tot de Heere Jezus hebben. Terwijl een ander krachtdadig wordt stilgezet in zijn jeugdjaar. En bij een ander misschien pas op hoge leeftijd. En daarin is God ook vrij. Maar hij werkt het wel. En hij werkt ook door, ja zo, dat ze zullen uitspruiten tussen in het gras. En eigenlijk staat er, zoals ook de Essiner-vertaling het heeft staan, ze zullen opkomen tussen het gras. Tussen het gras. En we weten allemaal, grassprietjes, die zijn eigenlijk niet te tellen. Dat zijn er heel veel. En daartussen zal dat gaan ook uitspruiten. Zal dat opkomen. En dat zegt eigenlijk 2 dingen. Dat zegt aan de ene kant, zegt dat het ontelbaar veel zal zijn. Zoals we grassprietjes niet kunnen tellen. Zo groot zal ook dat volk van God worden. Als de geest gaat werken. Maar het laat ook iets zien van zo'n grassprietje. Als je het gras hebt gezaaid en dat komt op, eerst heel klein, dan ben je daar verwonderd over. Maar dan zie je het ook steeds verder groeien. Dat is dan ook het werk van de Heilige Geest. Het blijft niet bij zo'n klein sprietje wat net boven komt, maar er komt dan ook groeien. Het gaat dan ook verder. Het begint klein. Als daar een meisje ligt voor haar bed. Haar zonde belijdend aan God. Biddend om vergeving. Of als daar zo'n jongere zit aan zijn bureau. de Bijbel open. Bladerend, ondertussen biddend, vragend of de Heere hem licht wil geven. Of als daar een ouder is die last heeft gekregen van zijn zonde en beseft, zo kan ik niet sterven. En in het hart die noodschreeuw naar omhoog is geboren. Maar wel, ze zullen uitspruiten, hoe klein het ook begint. Is niet dat later in het Nieuwe Testament gesproken wordt over zuigelingen in de genade, kinderen in de genade, jongelingen in de genade, vaders in de genade. Kijk, ook dat tere leef, als er die ritselingen van de Heilige Geest zichtbaar worden, is het wel leef. En kun je ook bij die kleintjes al iets proeven van het werk van Gods Geest in hun hart. Dat ze iets ervaren van de last van de zonde die drukt op hun schouders. En dat ze zo begeren om de Heere Jezus te kennen. Maar het blijven geen grasprietjes. Ze gaan wel groeien. Ze zullen wassen toenemen als de wilgen aan de waterbeken. Zo'n wilg die daar groeit in alle pracht en sier. En die overvloedige wateren. En die wilg die doorgroeit. Al knot je die wilg af, hij blijft doorgroeien. En dat belooft de Heere nu aan het verbondsvolk. En dat belooft de Heere nu ook aan de kerk. Hij zal zijn waterstromen uitgieten. Hij zal het zegen geven. Dan zal het uitspruiten. En dan geeft dat groei en bloei op die akkers die eerst dorstig en droog waren. Maar dan zal het wel verder groeien. Het zal groter worden. Want waar de Heere komt, daar zet hij ook door. Dan werkt hij ook dat groeien in het geloof. En dan zal die vrucht ook verder zich ontwikkelen. Kijk, daar is ook het echte leven aan te herkennen, of niet? Als u, ouders in ons midden, een klein kind hebt ontvangen, maar dat kindje dat blijft maar klein. En na de eerste maanden of in de eerste jaren groeit het nauwelijks. Dan maak je daar zorgen om en dan ga je naar de dokter toe en dan wil je weten wat er aan de hand is. Nou, zo is het ook in het geestelijke leven. Het is niet goed als het altijd maar hetzelfde blijft. Als er geen groei, als er geen wasdom in de genade en kennis van Christus is. Kijk, het is een zegen. Als door die uitgieting van die Pinkstergeest op zo'n droog en dorstig akker. Als daar de vruchtjes ontkiemen. En het vraagt dan ook teerheid en voorzichtigheid. Als die eerste ritselingen van de Heilige Geest er zijn, zullen we als ouderen daar ook voorzichtig mee om moeten gaan. Want hoe gemakkelijk kunnen we zulke ontluikende geloofsplantjes niet kapot trappen? Het dient ook de tijd te krijgen om zich te ontwikkelen. En we hoeven ook niet te verwachten dat een meisje van 19 haar omgang met de Heere precies zo verwoordt als die oude broeder van in de 70. Het heeft ook ontwikkelingen nodig. Maar die kleintjes in de genade, die dienen wel te staan naar groei. Want groei is altijd het bewijs van leven. En groei die blijkt ook hierin, dat Gods kinderen last blijven houden van hun zonde. En dat ook steeds meer zonden in hun leven zichtbaar worden. Dat er een groei komt de diepte in zelfkennis, in zondekennis en in zondesmart. Maar ook dat er een verdieping komt in de genade en in de kennis van de Heere Jezus. Dat je al meer je vastheid mag vinden in zijn volbrachte werk. En waar je eerst misschien met beven en vrezen uitging tot de Heere Jezus. Hopende dat hij je genadig zou zijn. Dat je dan meer de vastheid mag weten dat het heil vast ligt in Christus. En dat je steeds meer zicht krijgt op wie hij is. In zijn heerlijkheid en in zijn algenoegzaamheid. Dat er steeds meer zonden in je leven verdwijnen. En dat je steeds meer zicht gaat krijgen op de weg van God in je leven. En het verlangen er komt om God te verheerlijken. Ook in de praktijk van alle dag. Ook richting je collega's op je werk. Ook in je vriendengroep. Ze zullen groeien en bloeien als de wilgen aan de waterbeken. En hij staat die vrucht van het geloof, de vrucht van de ootmoed. Als je verwonderen mag over Gods genade in Christus. De vrucht van de mededeelzaamheid. Waar je meedeelt aan anderen in nood. En waar je ook omziet naar mensen in nood. De vrucht van de nederigheid. Waardoor je leert om de ander uitnemender te achten dan jezelf. En dat is de geest van de zachtmoedigheid. Waardoor je niet altijd meer opkomt voor je eigen ik. Maar je ook zacht van binnen wordt en behulpzaam naar je naast. Zo de vruchten van de geest ook al meer merkbaar mogen worden in je leven. Als de wilgen aan de waterbeek. Nu kan het zijn als we zo bijna aan het einde zijn gekomen van deze Pinksterdagen. Dat iemand dan zegt, ja dominee, dat zegt u wel. Ik heb het gisteren ook wel gehoord. Maar als ik eerlijk ben, mis ik dat. En is het bij mij nog steeds dor en droog. En weet ik eigenlijk niet hoe dat nou anders moet. En loop ik zo tegen mijn onmacht aan om ook maar één goede vrucht voor te brengen. En zijn er zoveel dingen waarvan ik me zo had voorgenomen dat ik dat niet zou doen. En toch viel ik weer terug. Kijk dan nog één keer naar onze tekst. Want eigenlijk staat het daar tot 4 keer toe. In onze vertaling, in de Statenvertaling 2 keer. Maar in de grondtekst staat het in de woordkeuze 4 keer. Ik zal water gieten op de dorstige. Ik zal stromen gieten op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten. Ik zal mijn zegen op uw nakomelingen gieten. Ik zal, zegt de Heer, vanuit de hemel wordt die Pinkstergeest uitgestort. En dat is toch een bevrijdend woord. Kent u het niet, ken jij het niet uit je eigen hart? Hoe vaak zeggen we niet, ik zal, ja ik zal nu wel voor de Heer gaan. En ik zal die zonde eronder krijgen. En ik zal mijn leven aan de Heer wijden. En je ligt je 's avonds, ligt je op je knieën voor je bed en moet je weer zeggen, Heer, ik heb er niks van terecht gebracht. De Heer belooft zijn onwederstandelijk werk. Zijn krachtig werken. Ik zal. En als die geest komt, is die geest niet meer te keren. En hij verbreekt alles wat van mezelf is. En hij brengt me aan de voeten van de Heer Jezus. Ja, hij verbindt me aan de Heer Jezus. Want dat is altijd weer het werk van de geest. Die werkt altijd weer op Christus aan. En die geest die maakt onderdanen van de Satan tot onderdanen van koning Jezus. En die Heere die zegt het vandaag nog tegen u, jou en mij. Ik zal. En daarom kan het. Voor mij, voor uzelf, voor jouzelf en voor ons zaad en onze nakomelingen. Daar hoeven we niet aan te wanhopen. Want het is Pinkster. De Heilige Geest is uitgegoten. Op de dorstige, op het droge. Uitgegoten op Adams zaad. Opdat dit zaad mag uitspruiten en mag groeien als wilgen aan de waterbeken. Dat is nou de vrucht van Pinkster. Dat we verheugd het huis des Heren uit kunnen gaan. Verheugd als die geest ons verbindt aan Christus en we vrucht mogen dragen uit hem. Amen.